Dames en heren, de Balans Podcast is weer back. Nou, die was er altijd al, maar ik heb een tijdje niks meer gepost. En is dat erg? Moet in principe niet erg zijn. Ja, ik heb achter de schermen gewerkt aan heel veel verschillende dingen. Zoals jullie waarschijnlijk van me weten, hou ik me ook bezig met grafisch werkzaamheden, fotografie en natuurlijk radio, onstage als host / MC. En ik heb overal super veel plezier in. Maar wat ik wil vertellen is, ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk afleveringen te droppen. In deze episode heb ik een persoon uitgenodigd. En deze persoon ken ik weer via Joël Daris, dus shout-out naar hem. En het is een dame. Dit gesprek gaat voornamelijk over werk en over culture. Dus ik zou zeggen, sit back and relax, stay flex, want de Balans Podcast is weer on air. Yeah, let's go. Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe show van de Balans Podcast. Mijn naam is Romario Martens, ook wel bekend als Promario. En in de vorige aflevering, met wie heb ik het gehad? Ja, ik heb het met Ali Mamadouro gehad over zijn carrière in het Tribal Kush en de lat hoog leggen en zijn roots in Aruba. En ik kan je nu één ding zeggen, hij is nu internationale plannen aan het doen. Dus houd zeker in de gaten, ga die andere podcast checken. En we zijn nu aangekomen bij een nieuwe aflevering. En ik heb dus nu een gast bij mij thuis. Dus haar naam is Cynthia Mavis. Zeg ik het goed?
Ja, dat zeg je goed.
Ja.
Leuk om hier te zijn, dankjewel.
Ja, jij ook hartstikke leuk dat je er bent. Ik waardeer het. Mag gezegd worden.
Dankjewel.
Ja, want even voor de mensen die nu luisteren. Want wie is Cynthia en wat doet Cynthia? Kijk, ik kan het zelf vertellen, maar ik vind het ook wel leuk om zeg maar...
Nou ja, ik ben wel heel benieuwd. Je kent me eigenlijk niet, hoe je me nu ziet.
Ja.
Dus als je me zou moeten voorstellen, wat zou je dan zeggen?
Een sociale persoon. Een persoon die... goed is in communicatie. Los van dat ik heel kort dingen over jou heb opgezocht, maar gewoon meteen enthousiasme.
Yeah.
Dat is eigenlijk wel wat ik dus nu voor me zie. En jij hebt wel kort iets over jezelf verteld, dat je een spreker bent. Dat je masterclass geeft. En dat je nog wel meerdere projecten doet. Dus ja.
Nou, wat grappig dat je gelijk spreker eruit pikt, want dat ben ik eigenlijk niet. Ik heb inderdaad een aantal keren gesproken, dat klopt. Maar ben districtleider bij een expertisecentrum van hulpmiddelen. En ik heb mijn eigen bedrijf ook waar ik nu voor een evenement organiseer. Je leven als masterclass. En daarnaast werk ik ook voor de Leefstijlacademie. En dat zit hier toevallig ook in Groningen.
Oh, wauw, te gek.
Ja.
Ja, hoe ben jij zo... er zijn heel veel mensen die natuurlijk niet begrijpen van wat de functie precies inhoudt. Maar wat voor functie is het eigenlijk? Hoe moeten we dat ons voor ons zien?
Bij VEGO bedoel je?
Precies.
VEGO is een expertisecentrum op het gebied van hulpmiddelen. Dus op het moment als jij een rolstoel of krukken of iets dergelijks nodig hebt, dan ga je vaak naar de thuiszorgwinkel. Of dan bestel je dat inderdaad bij een bij VEGO kun je dat dan bestellen. En we zijn nu overgegaan, we hebben in een periode van transitie gezeten van een hulpmiddelleverancier naar een expertisecentrum.
Yeah.
En in mijn rol als districtleider ben ik verantwoordelijk voor één regio en begeleiden we ook die transitie voor de medewerkers en extern ook. En in mijn portefeuille zit onder andere innovatie, marketing en academie. Wat je inderdaad op mijn website hebt gezien is dat ik op een publieksacademie heb gesproken.
Ja.
Over het ouderschap onder andere, over positieve gezondheid. En dat vind ik ook erg leuk om te
doen. Ja, ja. Wauw. Ja, kijk, ik vind het grappig. Jij vertelde net van ik ben eigenlijk geen spreker.
Nee.
Maar als je het hebt gedaan, dan ben je dat, toch?
Ja, dat is waar. Maar wanneer ben je spreker en wat houdt spreker in? Dat vind ik een beetje een lastige, inderdaad. Ja. Misschien ben ik dat wel dan. Ja.
Ja.
Een spreker vind ik eigenlijk pas echt op het moment als je, als je er wel goede ervaring in hebt gehad. En zo vaak heb ik dan ook nog niet op het podium gestaan om echt van mezelf te kunnen zeggen, ik ben spreker, zeg maar.
Nee.
Dat niet.
Nee. Nee, hoe, en dan ga ik even terug op je broer, want wat heeft jou eigenlijk getriggerd om dit te gaan doen? In ieder geval in het zorgmiddelen werken.
Ja. Nou, het grappige is dat ik uit een hele andere branche kom. Ik heb 8 jaar lang bij prenatal gewerkt. En daarna nog een hele korte tussenstop. En ik merkte, zeker bij prenatal ook, dat ik het heel interessant vond om trainingen te geven. Daar werden de cultuurprogramma's gegeven. En ik was een van de winkelleiders, want ik stond nog in de winkels, maar ook een van de winkelleiders die die trainingen mocht geven. En dat vond ik enorm interessant. En ik had wel zoiets van, nou, dat is wel iets wat ik heel graag meer zou willen doen en mezelf veel meer daarin zou willen ontwikkelen. Toen ben ik gaan solliciteren naar functies die daar voor mij een beetje op leek en waar ik ook de ruimte kreeg om, om die ontwikkeling door te maken. Zodoende kwam ik bij Vegro terecht. Ben ik begonnen als trainer en enorm veel ervaring opgedaan. We hebben een academie opgezet. We zitten veel bij zorgorganisaties waar wij dus die training hebben gegeven. En op een gegeven moment kwam er een vacature open te staan intern van districtleider. En dat was een hele nieuwe functie. En ik was enorm aan het twijfelen van, ja, het lijkt me een enorm interessante rol. Want het is een hele innovatieve rol. En je mag de hele organisatie gaan begeleiden naar een nieuwe organisatie toe. Dus dat heeft ook heel veel met gedragscomponenten te maken van medewerkers. Maar het voelde voor mij als enorm hoge grepen. En toen heb ik met een vriendin gebeld. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ik zat in de auto en ik belde haar op. En ik had zoiets van, nou ja, dit is voor mij echt veel te hoog gegrepen. Ik denk echt niet dat dit iets voor mij is. Maar ergens knaagde het toch wel iets in me dat ik het ergens moest proberen. En zij was wel degene die mij over de steep getrokken heeft. Toen ben ik gaan solliciteren. En tegenover mij, tijdens het sollicitatiegesprek zat de directeur. Zo voelde dat voor mij op dat moment. En hij stelde mij een vraag en hij zei zo van, ja, denk je dat je dit kan? Denk je dat je deze rol kunt vervullen?
Ja.
En ik zei heel stil en timide van, ja, ik geloof wel dat ik het kan. En ik ging weg, ik ging naar huis en ik zat in de auto en ik dacht, het was een leuke poging, maar dit is het in ieder geval niet geworden.
Zo had je die voorgevoel dan?
Dat ik het niet zou worden?
Ja.
Nou, omdat ik niet het gevoel dat ik me helemaal had laten zien tijdens dat gesprek. En dat ik me wel een beetje liet overmannen door zenuwen. Maar ik had wel overal antwoord op gegeven. Het was wel een goed gesprek hoor. Maar ook omdat ik een bepaald beeld van die rol in mijn hoofd had. Van, nou ja, daar moet iemand aan voldoen. En ik had al helemaal ik had de lat al voor mezelf al enorm hoog gelegd. Ja. Dus ik had zoiets toen ik in de auto terugreed. Van, nou, daar kan ik echt nooit aan voldoen. En dat misschien, ik kan het misschien wel. Dat was de twijfel die ik toen nog had. Maar ik heb het ook niet daar op dat moment kunnen laten zien. En die vraag dat hij dat stelde aan mij, dat kan ik me nog enorm goed herinneren. En wonder boven wonder werd ik dus een aantal dagen later gebeld. En ze zeiden van, ja, we zouden het heel graag met jou willen proberen. En ik was helemaal stom verbaasd. Maar ik had wel zoiets, dat moment, dat is een kans. En daar moet ik gewoon echt voor de volle 1000% moet ik daarvoor gaan.
Yeah.
En in dat half jaar heb ik echt alles gelezen wat los en vast zat. Ik ben mezelf aan het ontwikkelen. Ik heb mezelf ook echt in de spiegel aangekeken van, wat zou ik hier nog meer uit willen halen en meer kunnen doen. En hoe kan ik op een beste manier, maar toch wel heel dicht bij mezelf, die rol zo goed mogelijk neerzetten. En dat heeft me niet alleen een hele mooie functie opgeleverd, wat ik nu vandaag de dag nog steeds doe. Maar ik merk ook wel dat ik daar persoonlijk enorm veel door veranderd ben en gegroeid ben. Dus die stap en dat gesprek is voor mij wel een kantelpunt geweest in alles wat ik vandaag de dag doe.
Ja? Ja, en dat vind ik dan weer funny, want daar wil ik dan natuurlijk even wat meer weten. Want je geeft aan, het is een beetje veranderd in je leven of... Wat is er dan precies veranderd? Want
ja.
Hoe ben je dan als persoon? Je weet toch? Dat...
Ja, ja. Ik ben opgegroeid met het beeld van, op het moment dat jij het huisje, boompje, beestje hebt, dan heb je het helemaal voor elkaar. Dus op het moment dat jij getrouwd bent en een huis hebt met een wit hek eromheen, bij wijze van spreken, dan is het super. En dat is echt wel heel gechargeerd, dat realiseer ik me heel goed. Maar het is wel een beetje een beeld volgens de maatschappij ook hoe het eruit zou moeten zien. En dat had ik allemaal. Dus ik had inderdaad een huis. Ik was ogenschijnlijk gelukkig getrouwd. Drie prachtige kinderen. En dat had ik allemaal al op het moment dat ik districtleider werd. Of dat ik die functie kreeg.
Ja.
Toen ben ik me eerst inderdaad in gaan lezen in de rol. En naar heel veel managementboeken gelezen. En ook gekeken van wat past nou dichtbij me. En welke rol als districtleider zou ik graag willen vervullen. Maar ondertussen kwam ik ook achter dat ik in die rol mezelf ook veel meer moest laten zien. En dat is wel iets wat ik vandaag de dag nog steeds soms wel een beetje lastig vind. Maar goed, dat zullen de meeste mensen wel hebben. Ik had ook wel echt zoiets van, ben ik nog wel degene die volgens dat beeld, past dat beeld wat mij altijd geleerd is, past dat eigenlijk wel bij wie ik ben en wat ik eigenlijk zou willen zijn? En dan moet je wel een aantal keuzes maken.
Ja.
En ik kan nu, daarom kan ik nu ook wel zeggen dat ik heel dicht bij mezelf sta. Authenticiteit is een hele belangrijke waarde voor mij.
Ja.
En dat heb ik daar wel uit geleerd. Dus doe je wel de dingen waar je zelf gelukkig van wordt. En de keuzes die je maakt. Is dat iets wat een ander graag van je wil? Of wat van je verlangt? Of is het echt iets wat jij zelf graag wilt? Dat is wel een hele belangrijke les geweest vanuit die hele periode.
Dat kan me zeker wel bij voorstellen. Ik kan me ergens wel herken ik wel een klein beetje mezelf in jou. En dat vind ik ook wel tof. Ik denk dat dat ook wel de reden is geweest waarom ik jou ook wel hier heb op mijn podcast. Maar je geeft ook aan, je hebt kinderen, je dyslexie leiden. Maar wat gaat er eigenlijk door je heen? Sta je soms zelfs bij stil, zeg maar van, wauw, ik heb dus nu, ben nu zeg maar een districtleider. Ik heb een eigen bedrijf. En je woont eigenlijk ook niet eens hier in Groningen, want je woont
in Gouda.
Yeah. Geboren in Den Haag.
Yeah.
Maar gaat het soms niet door je hoofd heen van, wauw, het is me gewoon gelukt. Of ik ben blij dat ik hier sta. Of ja, daar ben ik eigenlijk wel.
Ja, goede vraag. En het grappige is dat vanmiddag iemand precies hetzelfde tegen mij zei. Dat ik dat wat vaker zou moeten doen juist.
Ja, gewoon even dat besefmoment.
Ja, omdat ik eigenlijk altijd alweer met de volgende stap bezig ben. Of ik vraag heel veel van mezelf. Maar ik probeer wel, als we het even hebben toevallig over de naam van de podcast, je probeert wel altijd de balans op te zoeken. Hè? Dus
ja, scherp!
Zo voor de hand liggen. Het is wel zo. Ik bedoel, ja. Tuurlijk realiseer ik het me af en toe wel eens. En zeker op de momenten dat je niet aan het werk bent. Dus ik ben de afgelopen 2 weken was ik op vakantie. En toen ben ik voor het eerst met mijn kinderen alleen gaan kamperen. En ik zat voor mijn tent en dan kijk ik om je heen. En dat was al een bijzondere situatie. Maar je gaat wel heel erg nadenken over waar sta je vandaag? Wat heb ik inderdaad bereikt? Of hoe ziet mijn leven er op dit moment uit? En dat vergelijk je met een x-aantal jaar geleden. En dat is gewoon enorm anders. Dus dan realiseer je wel wat voor stappen je hebt gemaakt. Alleen op het moment, als je in het moment zelf zit, Dan zie je dat niet.
Nee, je bent eigenlijk alleen maar on the road. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met het redden van iets. Of het creëren van iets.
Klopt. En daarom is het heel belangrijk om soms ook gewoon even afstand te nemen. En er vanaf een afstand naar te kijken. Het grappige is, dat is ook de titel van het evenement die ik organiseer. Hè. Kijk naar je eigen leven. En daar kun je zoveel uithalen. En zie het als een masterclass. Dus jouw leven als masterclass. Ik denk dat we ons dat soms niet realiseren, hoeveel lessen er eigenlijk in ons eigen leven zitten. En dat we dat voor de toekomst ook kunnen gebruiken.
Ja, ja. Ja, masterclass. Nu zeg je ook iets, want dat is ook echt de. Ik zeg niet dat dat je main thing is, maar dat is iets wat je ook graag doet. En hoe moeten we dat voor ons zien, dat masterclass die jij geeft?
Nou, het is niet een masterclass die ik geef. Het is een evenement die ik organiseer.
Oh, het is een evenement?
Ja.
Sorry.
Nee, maakt niet uit. Het is het eerste story-evenement wat ik organiseer. En ik zal daar inderdaad staan. Ik zal mijn eigen verhaal gaan vertellen. En ook wat ik daar zelf van geleerd heb. En tools geven aan anderen om zelf te kijken naar je eigen leven. Van nou ja, wat heb ik nou eigenlijk bereikt tot nu toe, maar wat zou ik nog graag anders willen doen? En ook wel inderdaad trots mogen zijn op wat je eigenlijk allemaal doet. Hoe klein of hoe groot een bepaalde stap ook is. Ja. En naast mij heb ik nog twee andere sprekers uitgenodigd. Karel Jonker, dat is een collega van me, van onder andere de Leefstijl Academie en van Vegro. Die heeft ook zelf een heel bijzonder verhaal. En filosoof Lammert Kamphuis. Daar ben ik ook wel heel erg trots op. Hij is een auteur ook van het boek Filosofie voor een weergaloos leven. En in februari hebben we vanuit de Leefstijlacademie het hier ook in Groningen georganiseerd. Niet hetzelfde concept, maar wel hebben we Lammert Kamphuis uitgenodigd hier in Groningen. Dat hij een lezing vanuit ons verzorgde. En dat was ook echt heel inspirerend.
Wauw.
Ja.
Wauw, ja. Kijk, ik ben nu al na 14 minuten speechless. Omdat ik alleen al te gek vind hoe jij het stukje vertelt over het werk. Want het werk is nu ook echt jouw passie geworden.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, het voelt ook niet als werk. Nee. En alles niet. Elk aspect niet. Dus zowel bij Vegel als bij Leefstijlacademie. Ja. Als de dingen die ik dan nu steeds meer voor mezelf doe. Maar de focus ligt zeker wel op Vegel, hoor. En de Leefstijlacademie, dat geeft me ook enorm veel energie. Maar dat is ook enorm belangrijk. Ik denk op het moment als werk echt heel zwaar als werk aan gaat voelen, dan moet je jezelf ook wel afvragen, doe ik wel dan het juiste op dit moment? Geeft het me wel energie? En op het moment als dat niet zo is, ja, dan heb je er zelf toch wel wat keuzes te maken.
Ja.
En je hoort heel vaak van, ja, maar dat kan niet. Of ik heb niet de potentie om door te groeien. Of ik heb niet geleerd voor iets. Of dat zijn heel vaak excuses om niet verder te kijken. Of om het niet te proberen.
Ja.
En ik denk de eerste stap zetten door het al te proberen. Nou, dan weet ik zeker dat het echt wel lukt. Als je echt de wil hebt, dan kom je er wel.
Ja, nee, dat is ook wat ik zeg tegen mensen. Kijk, ik doe een podcast en ik werk in een bedrijf wat totaal niks te maken heeft met media. En ik heb al een aantal gesprekken gehad ook met die werkgevers. En het geinige is dat die werkgever op een gegeven moment tegen mij zei van, voel jij je hier wel gelukkig? Dat ik zei tegen hem, ene kant ja, andere kant nee. En hij wil natuurlijk meer weten van het nee kant. Ik zeg, kijk, dit is niet specifiek mijn ding waar ik voor heb gestudeerd.
Mm-hmm.
Ik zit ook niet in dat wereld. Dus het maakt mij niet per se ongelukkig.
Mm-hmm.
Maar ik ben aan het werk, omdat de collega's het weer leuk maken.
Ja.
En doordat die collega's het leuk maken, zorgt ervoor dat ik ergens een motivatie heb om bepaalde dingen aan te pakken.
Ja.
En ik ben ook eerlijk geweest. Ik ben ook eerlijk tegen hem. En ik vind het heel bijzonder dat hij mij gewoon een vast contract heeft aangeboden.
Mm-hmm.
Ik zei, ik zie mezelf echt wel andere dingen doen.
Ja.
Totaal niet wat met dit te maken heeft. En alsnog zei hij, van, ja, maar ik wil je toch die contact geven vanwege je oprechtigheid. En dan denk je van, oh ja, zie je, lukt je wel. En kijk, en nu doe ik dat andere werk. En ik word regelmatig gebeld door een collega van me. Want ik heb dus, zeg maar, naast de Balanspodcast heb ik ook bijvoorbeeld een nieuwe platform gestart.
Mm-hmm.
Wat nog niet echt specifiek een goede naam heeft. Maar we gaan even tijdelijk onder dat naam en we zien wel wat eruit komt. Maar elke keer als hij me belt hij me tijdens een pauze, komen de tig creatieve ideeën voorbij. En nu zijn we op het punt gekomen dat mensen geïnteresseerd zijn. En zo kun je ook bekijken, je weet toch? Dus,
zeker.
En ik wil eigenlijk mee zeggen van, inderdaad, het is belangrijk om wel jezelf te zijn tijdens het werk. En zo eerlijk mogelijk te zijn. Kijk, want je kan wel een masker op doen. Maar als jij een masker op doet en je doet hard je best, dan ga je op een gegeven moment ga je struikelen en dan krijg je het op je kop.
En het helpt enorm als je een leidinggevende hebt of collega's hebben die dat zien en die dat toejuichen. Want jij zei net in het begin van, maakt dit werk jou gelukkig? Sowieso vind ik het al fantastisch als een leidinggevende dat aan jou vraagt. Want dat gebeurt niet veel.
Nee.
En jij zei daarna van het triggerde hem, of hij wilde meer weten waarom ik op bepaalde aspecten niet gelukkig was. Ja. Maar waarom ging hij niet door op het feit van wat maak je dan wel gelukkig en hoe zou je dat dan kunnen vergroten? Want heel vaak wordt de nadruk gelegd op iets wat je nog zou kunnen vergroten. Of wat, nou, ik noem het niet negatief, maar wat anders zou kunnen. Terwijl het is soms ook heel goed om te kijken, wat gaat er dan wel goed? Waar word jij wel gelukkig van? En hoe zouden we dat een groter podium kunnen geven?
Ja, ja, nou ja, kijk, dat is wel weer funny. Want dat was ik vergeten te zeggen. Want uiteindelijk, wat die werkgever wel heeft gedaan, hij heeft wel gekeken naar, zeg maar, de media dingen, wat ik dan doe.
Yeah.
Want dat heb ik echt met passie verteld bij solliciteren. Hij zei wel van, ik ga intern voor je kijken. Kijk, dat maakt jou, dat zorgt ook voor, dat geeft je ook een kleine boost.
Yeah.
Snap je dus? En het is niet dat hij één keer heeft gezegd, maar we hebben om de twee weken wel gesprek hierover.
Mooi.
Ja.
Hoe vaak komt het niet voor dat mensen dat gesprek überhaupt al niet aandurven? Dat ze zoiets hebben van, nou, ik durf echt niet te zeggen aan mijn leidinggevende dat ik niet gelukkig ben, want dan word ik ontslagen. Ja. En hoeveel mensen kampen er nu op dit moment niet met een burn-out of hebben burn-out klachten? Exact om deze punten eigenlijk. En, ja. En dat is ook wel een onderdeel van dicht bij jezelf blijven. Hè? Van hoe... Ja. Ga je in, dat is ook weer een beetje een soort disease to please eigenlijk. Hè? Ja, wil je inderdaad die leidinggevende of je werkgever of wie dan ook, wil je die inderdaad pleasen? Of sta je echt dicht bij jezelf en ga je voor je eigen geluk? En laat je je ook verrassen? Want hoeveel vertrouwen heb je dan in de medemens op het moment dat je er al van uitgaat van, nou, op het moment als ik dit al uitspreek, dan komt er een streepje achter mijn naam.
Ik was niet bang, omdat ik wist waar mijn positie staat.
Yeah.
En ik weet hoeveel mensen uiteindelijk mijn rug hebben.
Yeah.
En het zijn er niet heel veel, maar het zijn wel een aantal mensen die voor grotere bedrijven werken. Dus yeah, die mij wel die, heel grof gezegd, veren in mijn reet hebben gestoken.
Yeah.
Dus en ik, dat vind ik belangrijk. Kijk, als mensen, kijk, zodra je zulke dingen krijgt, dan ben je blij. Yeah. Ik ken ook wel mensen die te veel veren in hun reet krijgen, dat zij heel vol van hunzelf zijn. Precies. Van, ah ja, lukt me wel, mijn eindstand. Yeah. Lukt het er niet, dan moeten ze toch een uitkering trekken, whatever.
Ja, of is dat onzekerheid?
Het is ook onzekerheid. Het is tegenwoordig noemen ze dat op internet, hè, als je dan zoveel shout-outs krijgt. Men noemt dat ook wel positief. Maar er zijn ook sommige mensen die staan dan bijvoorbeeld met een van de grootste helden op de foto. En dan... maken ze een heel tof caption met... binnenkort komt er weer iets van mij. En chat me met die en die en die. En dan krijg je die like van diegene. En dan ga je posten. Dat is een stukje, kan ook wel een stukje onzekerheid zijn. Maar wat was het geweest? Ja, nou ja, goed. In ieder geval, wat ik mee wil zeggen. Men noemt dat ook wel clout.
Ja.
Dus dan ben je eigenlijk een beetje op zoek naar die likes. Ja. Naar die comments. En ik denk ook wel...
Terwijl dat eigenlijk heel leeg is.
Terwijl het heel leeg is.
Ja.
Yeah. Ook artiesten. Ik heb heel veel artiesten gesproken. Waarvan ik sommige artiesten goed ken. Die superveel hits hebben gescoord. En steeds meer hun eigen echte kant laten zien.
Mm-hmm.
Dus kijk, ik zit wel in die hip-hop en urban. Dat is gewoon brag and boast. Je hebt ook reality. Maar sommigen beginnen met brag and boast. En die stappen dan over naar de realiteit van, dit is wat ik echt bezit.
Yeah.
En dat vind ik mooi. Ik denk dat...
En dan voel je het als publiek zijn daar ook.
Ja, je moet het ook voelen.
Precies.
Ja.
Mag ik een heel ander voorbeeld geven?
Ja, geef.
Niet, in juni was ik op een festival. Even een iets ander muziekgenre, maar blues.
Maakt niet uit.
Festival.
Ook goed. Ook goed, ja.
En er trad een gitarist op. Eric Gills heet hij.
Ja.
En,
nice one, ja.
Ja, echt, echt geweldig. Ik kende hem niet zo heel erg goed. Ik had ooit wel eens een nummer van hem gehoord. Maar live, nou echt, hij blies iedereen omver.
Ja.
Wat hem nou zo bijzonder maakte, was ten eerste, hij speelde linkshandig op een rechtshandige basgitaar. Dat was sowieso helemaal fantastisch.
Dan ben je een unieke.
Dan ben je een unieke, inderdaad. Maar hij vertelde zijn verhaal ook. En dat hij eigenlijk al 6 keer aan de dood was ontsnapt. En je zag echt dat hij op een gegeven moment ontroerd was door de energie die hij van het publiek kreeg. Hij stond echt gewoon letterlijk te huilen op het podium.
Ja.
En dat beeld met in combinatie met muziek en al die mensen die dan om je heen staan, nou, dat raakt jezelf dan ook.
Ja, dat is je ziel. Dat is die ziel. En als het je raakt, ja, dan voel je ook wel een stukje emotie. Dat is totally facts.
Ja.
Dat zijn ook de real ones, om maar zo even te zeggen, die het nemen met het minimale wat ze hebben.
Ja.
En die gaan al. En dat zijn ook. Hoe moet ik zeggen? Zulke artiesten gaan altijd jaren door. En die komen wel aan hun boekingen. Die komen wel aan muziek leveren, producties. Ik ken genoeg artiesten die heel groot hebben gedaan. Maar waarvan ook wel sommige artiesten nu veel meer achter het schermen moeten doen. Terwijl ze liefst voor de schermen willen zitten. En dat heeft wel te maken met. Ja, er hangt een soort van. Ik wil ze niet echt beledigen, maar er hangt een soort van kleine houdbaarheidsdatum aan vast. Sommigen hebben daar ook wel echt spijt van. En sommigen zoeken wel een comeback.
Ja.
En voor sommigen lukt het. Voor sommigen lukt het niet. Nee. Sommigen denken, okay, nou dan word ik maar teksten schrijven. Dan verdien ik daar mijn geld mee.
Ja, precies.
Maar goed, het geld moet niet altijd belangrijk. Maar het moet wel wat opleveren. Je weet toch, dus puurheid is voor mij belangrijk.
Ja.
En ja, we waren eigenlijk gebleven met tegenover je werkgever en eerlijk zijn. Want jij bent eigenlijk ook een werkgever. Nou ja, goed. Af en toe heb je wel eens te maken met personeel.
Zeker, ja, ja. Absoluut. Ja, ja.
Maak je zulke dingen nog vaak mee? Dat mensen zich voordoen alsof ze gelukkig zijn? En...
Belangrijk is dat je goed doorvraagt. Dus tuurlijk kan ik me wel voorstellen dat gebeurt. Maar mijn intentie is wel altijd om de ander te laten groeien. Mijn neiging is om mezelf een klein beetje weg te cijferen. En dat is voor mij persoonlijk niet altijd even goed. Dat is iets wat voor mij een soort van leercurve heeft, bij wijze van spreken. Ja. Maar altijd met de intentie wel om de ander te laten groeien. Dus ik wil de ander eigenlijk heel vaak op een voetstuk zetten. En hem of haar begeleiden en coachen in de rol die hij of zij uitvoert. Dat vind ik enorm belangrijk. Dus ik denk dat doorvragen enorm belangrijk is en proberen door te prikken.
Ja.
En dat maakt, denk ik, een fijne leidinggevende. Op het moment als. En dat je ook in de anderen gelooft. Dus op het moment dat jij niet in de ander gelooft of er geen vertrouwen in hebt, dan moet je jezelf ook af gaan vragen van wat maakt dan dat je dat gevoel hebt. En spiegel dat ook bij diegene dan. Ja. Dus gewoon echt continu het gesprek aangaan. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. En de anderen ook tools geven om inderdaad dat gesprek aan te durven gaan. Dus ook niet alleen ik als leidinggevende, maar ook dat je op andere manieren daarin faciliteert als werkgever zijnde. Dus om een voorbeeld te geven, en dan even, dat is wel een mooie koppeling naar de Leefstijlacademie. Waar ik ook onderdeel van ben, is dat we vitaliteitstrajecten organiseren bij organisaties. En op dit moment doen we dat bij een grotere zorgorganisatie.
Ja.
En dan zie je inderdaad dat heel veel medewerkers dat gesprek überhaupt inderdaad niet aan durven gaan met hun leidinggevende. Of dat ze zich niet gehoord voelen. Maar dat je dan je soms ook wel even de tools moet geven van, maar wat wil je dan heel graag vertellen? Wat vind jij zo belangrijk? Ja. En dat zijn vaak hele basale dingen. Dus inderdaad een goede werkprijs. Privébalans of zelf je uren in kunnen delen of ja, het zou iets heel kleins kunnen zijn. En vaak zijn dat wel dingen waar leidinggevenden zelf al wel in kunnen faciliteren. Alleen weten ze het vaak ook niet.
Nee.
Ja, een heel mooi voorbeeld is dat bij een van de organisaties waar we werken. Dat ze daar vanuit het management e-bikes hadden geregeld voor hun medewerkers.
Yes.
Echt enorm tof dat ze dat gedaan hadden. En zij vonden dat ook echt wel een hele goede investering richting hun medewerkers. Ja. Dat was in de zorg overigens. Vervolgens gaan we een aantal trainingen geven op het gebied van persoonlijk leiderschap. En wat is de conclusie? Ik denk ongeveer dat, nou, het zal zijn, 40%, 35% van de medewerkers überhaupt niet kunnen fietsen. Omdat ze dat in hun jeugd niet geleerd hebben. Dus aan de ene kant beslist het management van, nee, we gaan e-bikes introduceren. Anderzijds, ja, kunnen sommige mensen gewoon helemaal niet fietsen. Dus hoe groot is dat gat dan? Nou ja, en dan is het wel heel erg belangrijk van, oké, hoe kunnen wij dan als leefstijlacademie ervoor zorgen dat we faciliteren om te kijken van hoe zouden we dat gat dan kunnen dichten? En ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat vitaliteit en dat werkgeluk dus inderdaad en het werkkracht vergroten, dat meer centraal komt te staan?
Wauw, 35%. Ja, dat
om erbij hoor, ja. Maar echt een heel groot gedeelte ook. Omdat een groot gedeelte van dat personeelsbestand dat gewoon in hun jeugd niet heeft geleerd. Hetzelfde met zwemmen.
Maar komt dat omdat ze dus bijvoorbeeld in steden hebben gewoond? Want nu je wel zegt niet kunnen fietsen. Ik ben geboren in Delfzijl.
Ja. Yeah.
Delfzijl, Groningen, daar kun je fietsen to the fullest.
Ja. Yeah.
Geen problemen mee.
Precies.
Maar ik heb wel eens neven gehad uit Rotterdam en nichtjes.
Mm-hmm.
Die zagen een fiets. Voor hun was het, oh god, it's a bike.
Ja. Yeah.
En dan zie je ze fietsen en je doet alleen je hand in je gezicht van, waarom kunnen jullie niet fietsen? En dan ga je eigenlijk al naar een stadje Rotterdam of Amsterdam. En dan zie je hoe druk het is. Je ziet ook wel dat openbaar vervoer hun makkelijker maakt. Wat tegelijkertijd ook veel geld kost. Sommigen lopen. Dus daarom is ook mijn vraag van de mensen, die 35% die niet kunnen fietsen, komen ze bijvoorbeeld uit de Randstad of
Uit andere landen. Ja, en ja. Het zijn ook voornamelijk geen jongeren hoor. Het zijn echt wel. Het is een zorgorganisatie. Dus de meeste mensen die in de zorg zitten zijn ook al redelijk. Niet op leeftijd, ze zijn niet oud. Maar ze zijn al wel 40 plus, zeg maar. Dus ja, die hebben een hele andere achtergrond.
Ja, dan kan ook roots komen.
Nou, precies, en daar heb je vandaag de dag wel mee te maken. Maar het punt van het verhaal is hoe goed luister je dan naar je eigen medewerker? Dus je kunt wel heel leuk iets gaan introduceren, maar de eerste stap is, ga eerst eens luisteren. Daar begint het eigenlijk al mee. Ja. Luister je eigenlijk wel naar je eigen medewerker en hoe goed luister je?
Nergens is dat, hè?
Ja.
Ja.
Ja. En nou ja, dus burn-out, dat is nu. Ik las laatst ergens in de krant dat het volksziekte nummer 1 gaat worden. Hoe erg is dat?
Ja, ik krijg ook steeds vaker te horen burn-out.
Ja.
Wie is burn-out? Die is depressief. De ander besluit om dingen te doen wat je niet wil horen. Goed, burn-out. Dat ontstaat druk. Het is wel erg.
En wat nou als ik zeg burn-out is een keuze?
Non-facts. Nee, niet waar.
Nee, toch? Waarom niet?
Omdat burn-out kan een keuze zijn, denk ik. Maar ik denk wel dat je, zoals ik al zeg, ik ben eerlijk tegenover mijn werkgever. Mm-hmm. Dus als jij eigenlijk wel je oprechtigheid toont, zeg maar van, hey, tot daar is mijn grens en niet verder, dan hoop je op een respect.
Yeah.
Maar je hebt sommige werkgevers die zeggen, nee, dat kun je wel. Maar je kan ook ervoor kiezen van, oké, jij wil dit, ik ga het niet doen.
Ja, maar dat is heel sterk. Je geeft je eigen grens aan.
Ja.
En daar, dat is inderdaad precies.
Sommigen durven dat niet. Dat jij
of kunnen het niet.
Nee.
Dat ze wel zoiets hebben van, dat ze het
van binnen vreet het toch, man.
Ja, inderdaad, en dat ze het grotere perspectief ook niet zien. En er was een dame die ik ook een keer in de training heb gehad. Die had nu was de dochter wat ouder. Maar toen de tijd, toen dit verhaal speelde, was die dochter denk ik een jaar of 7 of 8. En haar rooster werd van haar werk continu veranderd. En,
heb je ook.
Ze zei iets van, ja, maar ik kan mijn werk gewoon niet verlaten. Want op het moment als ik niet werk, dan heb ik geen geld. En dan kan ik niet voor mijn dochter zorgen. Dus wat deed ze? De dochter ging dan wel naar school. Maar aan het einde van de schooldag kreeg de dochter een sleutel mee. En die moest over gevaarlijke wegen inderdaad in de grote stad lopen om naar huis te lopen. En die moeder had zoiets van, ja, ik moet ook werken. Want ik moet ook voor eten kunnen zorgen. Dus in hoeverre ben je in staat om je eigen keuzes dan nog te maken? En hoe faciliteer je als werkgever daarin? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Dus... Ja. Maar en ook inderdaad ben je in staat om naar jezelf te kijken en daar ook een bepaalde keuze in te maken. Dus burn-out is een keuze. Ik weet dat het een hele heftige stelling is. En een collega van mij die spreekt hem wat vaker uit dan dat ik dat doe. Maar ik geloof daar wel in. Ik geloof wel dat het altijd eerst bij jezelf ligt. En dat je altijd voor jezelf eerst in de spiegel moet kijken. Nou ja, wat kan ik er zelf aan doen? En op het moment dat je dat zelf niet kan, probeer dan alsjeblieft om hulp te vragen. Want dat is ook zo enorm belangrijk om hulp.
Vind ik een heel goeie dat je zegt. Een dichtbijzijnde van mij. Een familielid. Ik noem ook even geen naam of geen dit. Maar die werkt al meer dan 20 jaar voor een schoonmaakbedrijf.
Mm-hmm.
En eigenlijk gewoon dicht. Nou, ik zeg niet dicht bij huis, maar ja, van Delcel naar Farmsup. Werk daar perfect. Goede werkgevers. Voorheen werd ze altijd, moest ze altijd bij een punt zijn. Dan werden ze altijd opgehaald en werden ze altijd gebracht. En dan werden ze altijd teruggebracht. Oké, op een gegeven moment, dat was voorbij, want het bedrijf had niet meer zoveel geld.
Ja.
Nou, op een gegeven moment moest op een gegeven moment de vrouw brengen. Prima. Nou, 20 jaar of 25 jaar later, whatever. Is er een probleem bij het schoonmaakbedrijf? Want die werd overgenomen door een ander bedrijf. En wat heeft die? Kijk, het is haar goed recht om maar even zo te zeggen. Zij had dus volgens mij 25 uur aan werk, daar zo. Maar toen het andere bedrijf had overgenomen, zijn ze tot conclusie en achtergekomen dat vrouw te veel uren heeft. En dat vind ik dan heel erg, want dat vond ik heel sterk van dat vrouw. Die heeft op een gegeven moment gewoon gedacht van, oké, zij vinden dit een probleem. En zij bieden een contract zo in mijn neus aan, dit moet ik tekenen. Maar zij kan. Dus bijvoorbeeld heel gebrekkig Nederlands. Ja. Ze kan niet alles begrijpen.
Nee.
Dus op een gegeven moment zei ze van, nou, dat ga ik niet tekenen.
Mm-hmm.
Zijn jullie helemaal gek? Ik ga helemaal niks tekenen. En op een gegeven moment zei ze van, geef het contract. Ik breng het wel mee naar huis. Op een gegeven moment was de achterbuurman. Ik ging kijken. Oh, ik zie het al. Ze willen jou een jaarcontract aanbieden, dus een wijzigingcontract. Met ook nog minder uren. Maar je hebt vast contract. Je bent niet gek, toch? En heel lang in de strijd. Dit. En op een gegeven moment stappen naar de bond en noem maar op. En wat is er op een gegeven moment gebeurd? Wat heeft dat bedrijf gedaan? Die heeft haar verplaatst van Delcel. Want Delcel moet je berekenen. Van Groningen naar Delcel is ongeveer 30, 40 kilometer afstand. Hebben ze haar verplaatst naar Groningen. En wat nog erger is, ze hebben ervoor gezorgd dat zij om precies 8 uur moet gaan beginnen. Terwijl zij normaal van 5 tot en met 7:30 had of zo. En ja, want ze moest haar uren vullen.
Mm.
Want dit pikken we niet en noem maar op. Terwijl ik zoiets had van, oh, jullie zijn zo'n groot bedrijf. Jullie kunnen diegene ook waarschijnlijk ergens in Delcel zetten. Even misschien kijken, oh, hier plukken we uren af. En we plakken het bijvoorbeeld in het weekend of whatever.
Precies.
En nou is die vrouw helemaal kapot van binnen.
Ja.
En ze neigt bijna zelfs om hiermee te kappen. En dat heeft mij anger gemaakt. En daarom vind ik het heel, heel tof dat je daar wat. En ik had zoiets van, oh, dit verhaal wil ik nog een keer kwijt.
Ja.
En ik heb het nu kwijt kunnen krijgen. Yeah. Omdat jij het hierover hebt.
Ah.
Ja, en yeah. Dit gebeurt vaker.
Het gebeurt vaker.
Het gebeurt vaker. En het is pijnlijk, hoor.
Het is heel pijnlijk. En zoals ik het van jouw verhaal hoor, staat de medewerker ook niet centraal vanuit die organisatie. Het gaat om de uren, het gaat om de productie, het gaat om het werk wat geleverd moet worden.
Ja.
En er wordt niet gekeken, maar wie voert het werk dan uit? En is die eigenlijk wel gelukkig op die plek? Want allereerst staat de medewerker natuurlijk bovenaan in dit verhaal. Hè? Je kunt haar eigenlijk met een hele simpele manier al heel gelukkig maken door haar gewoon in Delfzijl te laten werken.
Tuurlijk.
Maar wat nog beter is, wat maakt haar nog meer gelukkig? En misschien zo'n bepaalde handeling of een kleine procesverandering in haar of een rozenverandering zou haar nog gelukkiger kunnen maken. Maar dat weet je pas op het moment als je daadwerkelijk een gesprek met haar aangaat.
Ja, ze zijn die gesprekken niet eens met haar aangaan. Het is gewoon een burgdingetje.
Ja.
Ja.
Dus staat dan inderdaad je productie centraal of staat je medewerker centraal? En op het moment als je laatste, denk ik, pakt, als je je medewerker veel meer centraal stelt, dan heeft jouw organisatie ook echt wel een goede toekomstbestendigheid. Op het moment als je daar nu op zo'n manier mee omgaat, dan heb je als organisatie ook, denk ik, niet lang meer te leven.
Nou, dat bedrijf is volgens mij ook al bijna aan het faillissement.
Nou ja. Dat verbaast me dan niet dat je dat zou
doen. Nee, maar er zijn meerdere medewerkers die daar last van hebben.
Ja.
Dus vandaar dat de bond wel heeft gezegd van, hey, we gaan een bijeenkomst organiseren, want jij bent niet de enige. Er zijn meerdere mensen met hetzelfde probleem.
Ja.
En ik denk dat het... dit is gewoon kwantiteit, het is geen kwaliteit meer.
Precies.
De persoon is kwaliteit.
Ja.
Laten we dat voorop stellen. Want anders zou diegene echt niet langer als 20 jaar voor hetzelfde bedrijf werken.
Nee, inderdaad.
Dus ik vind het wel belangrijk inderdaad als je iets start, dat je niet met... Ja, dat je niet in euro's moet denken. Niet altijd in euro's moet denken.
Nee.
Je moet ook wel een keer denken aan hoe voelt deze persoon zich?
Ja,
wat kan die allemaal aan?
Precies, ja. En wat zijn de waarden ook van die persoon? Hè? Een heel, heel mooi methodiek ook, waar ik een heel warm hart aan toedraag, is ook je eigen waarden kennen. Dus ik heb bijvoorbeeld voor mezelf een 5 of 6 aantal waarden. En dan op het moment dat je die voor jezelf helemaal helder hebt, ik noemde er net al 1, authenticiteit, maakt het voor jezelf ook makkelijk om daar vanuit keuzes te maken. Onafhankelijkheid is voor mij bijvoorbeeld ook een hele belangrijke waarde. Dus op het moment als ik bij een werkgever zou werken, waar ik echt in moet klokken, standaard van 9 tot 5, of ik zou zo'n rol moeten vervullen. Nou, ik weet nu al dat ik daar ongelukkig van zou worden. Want dan gaat het inderdaad, wat jij zegt, om de kwantiteit en niet over de kwaliteit. Dus dat maakt voor mij dat ik een keuze moet maken. Wil ik dan wel bij zo'n werkgever werken? Of gaat het mij dan veel meer omdat ik een functie vervul of een rol vervul waar ik veel meer impact kan maken. Die keuze ligt bij jezelf. Ja. Dat kan niemand anders voor je maken.
Ja. Lijp hoor. Zo. Ja, nee, het was even dat kwade, dat moest eventjes eruit.
Ja, tuurlijk.
Eruit.
Ja. Heerlijk, man. Ja, wat goed.
Ja, ja. Wat fijn dat je dan, moet ik nog een keer zeggen, dat je er weer bent. Dat je er bent.
Ja.
Ja, ik vind dat gewoon wel interessant om zulke dingen te voeren. Nou, oké. Okay. Kijk, voor de show hadden we nog een gesprek gehad. Hè? Wat is je achtergrond en waar liggen je roots? Want kijk, Cynthia Mavis is een lichtgetint vrouw.
Yeah.
Hè? Pracht van een mens, om maar zo even te zeggen. Maar je roots liggen eigenlijk... Je bent half Nederlands, je bent half Surinaams.
Yeah.
Heb je daar wel eens... sommige mensen hebben daar wel eens last van, hè? Als het gaat om kleur.
Mm-hmm.
Heb jij daar ook wel eens soort van issues mee gehad? Of dat mensen je er wel eens...
Nou, het is meer dat ik er zelf soms in... Het klinkt heel gek dat ik nu zelf... Meer zelf mijn eigen mindset af en toe.
Ja.
Ik heb er nooit zozeer issues mee gehad dat ik daar conflicten mee gehad heb. Ja. Of absoluut niet.
Nee.
Ook dat is denk ik wel weer iets wat heel erg... dicht bij mezelf liggen in de zin van hoe kijk ik er zelf naar en wat voor invulling geef ik er zelf aan, want dat zie ik ook wel vaak gebeuren. Ja. Het grappige is dat ik in de afgelopen 2 weken op vakantie ben geweest met mijn kinderen in Drenthe. En dat was een kindercamping, enorm toffe camping, echt een leuke vakantie gehad. een kampeervakantie. Dus ik was met de tent. En dat was voor mij sowieso een uitdaging. Hè, als alleenstaande moeder voor het eerst op vakantie. En dan ook nog eens gaan kamperen. En er was één avond. En dat was één van de eerste avonden dat ik voor mijn tent zat. En dat ik zo een beetje om me heen keek. En dan zie je natuurlijk op andere plekken zie je ook caravans en tenten staan. En dan zie je allemaal van die ogenschijnlijk perfecte beelden van een man, een vrouw en twee kinderen. En allemaal goed, hè. En verder daar geen oordeel over. Maar toen, dat was het eerste moment eigenlijk dat ik zoiets had van, oh, ik heb inderdaad een tintje. Ja. Of donkere mensen gaan nooit kamperen. Zoiets.
Maar dat is toch wel vaak.
Jawel. Maar nee, dus daarom, waarom ik dit voorbeeld benoem, is denk ik dat het ook vaak bij jezelf ligt. Hoe geef je er zelf een invulling aan? En voel je jezelf ook donker of niet? Dat heb ik wel geleerd. Dus ik heb wel geleerd om daar zelf op zo'n manier naar te kijken. Ik ben verder helemaal Nederlands opgevoed. Ik heb wel wat is meegekregen van... Mijn moeder is Hindoestaans. Ja. Meegekregen van bepaalde rituelen. Dus bijvoorbeeld van een crematie of van een trouwerij. Of dat soort dingen. Zeker wel. En natuurlijk ook het eten. Ik voel me verder ook helemaal Nederlands. Ik heb er ook altijd op zo'n manier een invulling aan gegeven. Ik weet niet beter. En dat maakt ook dat ik op zo'n manier ook handel. Of dat ik daardoor dicht bij mezelf zit. Dus nee, ik zie mezelf niet zo...
De reden waarom ik jou dit vraag is niet alleen maar vanwege het werk wat je doet, hoor. Maar het is voornamelijk omdat ik zie, je komt uit Den Haag, je hebt gewoond in Gouda. Ja. Je werkt best wel voor een leuke werkgever.
Ja, zeker.
Snap je? Ik kan me wel eens voorstellen dat je dan wel eens eventjes, ik zeg niet awkward, maar dat je je wel eens bekeken voelt of...
Dat en natuurlijk zijn er wel eens momenten dat je er bewust van bent. Dat je ineens in een bepaalde situatie staat en dat iemand inderdaad vraagt ineens uit het niets naar je afkomst. Of dat ik dan even om me heen kijk, maar dan denk ik bij mezelf, weet je, op het moment als de ander iets daarvan vindt, dan zegt dat veel meer over de ander dan dat het over mij zegt. Ja. En volgens mij gaat het niet om welke huidskleur iemand heeft, maar volgens mij gaat het om wie je van binnen bent en wat je doet.
Ja, nee, maar kijk, want er zijn sommige mensen die vinden bijvoorbeeld niet leuk. Als er wordt gevraagd naar een afkomst, dan moet bijna geen probleem wezen.
Nee.
Maar ik kan me ook voorstellen dat ik ken ook genoeg mensen bijvoorbeeld die het bijvoorbeeld echt niet tof vinden als er grapjes worden gemaakt.
Ja.
Snap je? Dus dat er grapjes gaat over... jij bent Surinaam, je bent altijd laat.
Ja, precies.
Weet je, dat soort dingen. Kijk, met een knipoog zou het kunnen.
Ja.
Het ligt er ook aan wie je tegenover hebt. Maar je hebt van die mensen die gaan dan nog veel verder.
Klopt.
Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad, nu veel meer... En ook nog van een jongen die zich die sowieso halfbloed is. Maar die voelt zich toch meer eigenlijk een Nederlander. All good. Ja, toch? Maar op een gegeven moment zei hij tegen mij van... jullie Afrikanen zijn altijd zo. Jullie Afrikanen zijn dit, zijn dat. Je bent raar, je shock lopen. Oké. Op een gegeven moment dacht ik... Hey, dit gaat echt mij te ver. Ja. Dus ik heb gelijk tegen die jongen gezegd van... Hey, hier is mijn positie. Tot daar en niet verder.
Nee.
En maar eroverheen praten. En maar grote mond waar de werkgever bij was. En mijn werkgever zei op een gegeven moment van... of manager. Yo, jullie moeten elkaar niet gaan opfokken. Ik zeg, hoor jij wel wat hij zegt? Ik was meteen duidelijk. Ik zei tegen hem... Dat is nog bij dezelfde werkgever trouwens... Ik zei tegen hem, als dit zo doorgaat, even goede vrienden. Ik zoek mijn uitgang wel. Nou, het was meteen... Hij zei, nee, dit. En we kunnen dit oplossen. Ik zeg, ik ben degene die heel erg burgerlijk doet, die heel normaal doet. En die wil ook geaccepteerd worden.
Yeah.
Ja. Ik doe mijn best. Ik pas me een beetje aan en af en toe wordt er nog wel eens aangepast aan mij. Maar soms komen van die opmerking dat ik denk van, yo, dit gaat mij een tandje te ver.
Ja.
Ik heb het ook zelf ook aangegeven.
Ja.
En op een gegeven moment, het was heel grappig. Op een gegeven moment zei ik tegen haar, weet je wat? Ik ga wel naar de kantine. Ik ga rustig mijn dingen lezen. En ik denk wel over na van wat ik ga doen.
Ja.
Ik denk op dezelfde, ja, nou, dezelfde uur nog. Hè, vlak voor het einde van het werk. Komt die jongen naar me toe. Ik wil toch mijn excuses aanbieden. Ik ben te ver gegaan en bla bla bla. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem. Weet je, grapjes kun je maken. Het is niet erg. Maar er zijn grenzen.
Mm-hmm.
En wat ik nog faker vind van jou. Ik zeg, jij bent zelf een halfbloed. Jij doet alsof je dat niet bent. Of dat je ervoor schaamt. Wat is jouw probleem? Waarom moet het voor de personeel? Waarom moet het voor de werkgever? Je kan ook gewoon een beetje gewoon denken van, ga ik te ver of niet? Stel die vraag even bij.
Ja, dat. Maar ook, wat is je eigen instelling daarin? Ja. Dus nu je dit verhaal vertelt, komt dus een quote helemaal op van Boeddha.
Ja.
En die zegt, boosheid is een gif die je zelf inslikt of die je zelf drinkt, zeg maar.
Ja.
Maar je verwacht dat de ander daarvan doodgaat. En daar heb ik echt wel even over na moeten denken. En dan denk ik, ja, toen dacht ik, ja, het klopt eigenlijk wel. Hè? Je houdt zelf die boosheid eigenlijk vast. Terwijl je dan verwacht of hoopt dat er bij de ander dan een verandering wordt bewerkstelligd. Maar dat is niet zo.
Nee.
Dus waarom, wat ik me dan zelf afvraag nu in deze situatie, van waarom hoe zou ik reageren in zo'n situatie? Ik ben misschien daar iets makkelijker in de zin van, ik laat het lekker naast me links liggen en ik ga die discussie überhaupt niet aan. Want het zegt veel meer over die persoon dan dat het over jou zegt.
Ja, nee, dat klopt.
Het is natuurlijk tegen jou. En je gaat met de beste intenties ga je dan zo'n discussie aan.
Ja.
Aan de andere kant denk ik van, ja, wat verwacht je dan? Wat hoop je dan dat zo'n uitkomst dan is van zo'n discussie?
Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik. Want ik was gewoon puur mezelf op dat moment. En ik wist hem op die zwakke punten te pakken. En ik heb hem die zwakke punten ook, daar heb ik hem ook echt gepakt.
Ja.
En op een gegeven moment is het hele gesprek gewoon gestaakt.
Ja.
Weet je, het is op een gegeven moment. Ik heb op een gegeven moment gezegd van, oké, is goed. Ik ga zitten, denk over na. Want ik wist. Deze jongen gaat naar me toe komen. Dat zag ik al aan zijn.
Ja.
Ik kon zijn gedachten. Ik kan niet zijn gedachten lezen. Ja. Maar ik merk hoe zijn type karakter is of zo.
Ja.
Misschien heb ik daar wel wat mensenkennis. En
ja.
Daar heb ik waarschijnlijk op gespeeld.
Nou ja, dat. Wat ik interessant zou vinden is van, hoe kan je dan eigenlijk meer tot een verbinding komen? Hè? Hoe zou je tot een positief resultaat kunnen komen? Dat vind ik dan heel erg
boeiend. Ja, het is me 3 keer overkomen met die jongen. Dus,
nee, oké, maar ik ben dan wel heel benieuwd, waarin zijn jullie gelijken? Dus wat maakt jullie, je hebt het nu heel erg een discussie over van hoe je op een andere manier misschien naar dezelfde situatie kijkt.
Ja.
Hoe je eigenlijk allebei verschillende meningen hebt. Maar daardoor ga je eigenlijk nog steeds verder van elkaar afstaan.
Ja.
Maar wat maakt nou een verbinding? Een verbinding maakt eigenlijk op het moment als je iets gelijks hebt.
Ja.
Dus wat misschien een interessantere opening zou kunnen zijn, is van om samen op zoek te gaan naar van, wat verbindt ons nou? Wat hebben wij met elkaar gemeen? En dat je daar meer verder op gaat. Want dan richt je je energie ook veel meer op het positieve dan eigenlijk op het negatieve.
Klopt.
En die positiviteit, dat maakt de verbinding.
Ja, nee, maar ik denk dat het ook wat deels te maken had. Want hij, ik zeg niet dat hij lieveling was, maar hij werd wel vaak naar voren getrokken. En hij was wel het perfecte voorbeeld van. En daar, ik wou eigenlijk nog steeds wel dat hij een voorbeeld werd.
Yeah.
Maar ik wilde ook dat, zeg maar, dat stuk waar ik me aan stoorde, of waar hij zich aan stoorde aan mij, dat beeld wilde ik ook eigenlijk een beetje meer naar buiten creëren. Dat überhaupt de werkgever ook inzag van... Oké, nu snap ik wel waar hij het over heeft. Of nu snap ik wel waar... Weet je, wat dat betreft zijn we wel een soort van opposites.
Yeah.
Ja. It's all good. Maar derde keer scheepsrecht. Maar daarna hebben we ook niet meer echt zo'n discussie gehad. Okay. Maar ik wilde ik wilde niet per se deze vibe. Maar ik wilde gewoon uit zijn eigen mond horen waarschijnlijk van... ik realiseer me precies waarin ik zit. En dat die positie niet goed is.
Nee.
En dat is bij de derde keer is het echt doorgekomen. Dus,
okay.
Je weet toch. Dus ik vind het wel belangrijk om mensen te laten inzien. En eigenlijk ben ik niks anders dan positief. Ja. Dus, maar goed. Dat is zo gegaan zoals het hoorde. Verder. Ik zie ook dat jij interessante dingen hebt gedaan. Vrijwilligerswerk?
Ik heb het hulpmiddelenfonds, bedoel je daarmee?
Ja.
Vanuit VEGO zagen we heel erg dat er mensen zijn die door de huidige wet en regelgeving tussen wal en schip vielen als het gaat om aanvragen van hulpmiddelen. Ja. Dus op het moment als iemand dat is een mooi voorbeeld, een aangepaste stoel bijvoorbeeld wil hebben, dan zou je dat eigenlijk via de gemeente, via de WMO aan kunnen vragen. Vanuit VEGO hebben we ervoor gekozen om niet meer via WMO leveringen te doen. We werken wel op een andere manier samen met gemeentes. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die niet aan een bepaald hulpmiddel kunnen komen. Nou, en dat moet gewoon anders. Sowieso zetten we ons heel erg in vanuit VEGO om die vraagstukken veel meer centraal te zetten, om daar ook echt wel een impact in te maken.
Ja.
Maar een van de dingen die ik onder andere gedaan heb, is inderdaad een fonds opgericht. Een Nationaal Hulpmiddelenfonds. En juist voor die mensen die tussen wel een schip vallen. En dat we voor hun in ieder geval op korte termijn een goed hulpmiddel kunnen geven. Dus ze kunnen naar de site gaan en dan kunnen ze een hulpmiddel aanvragen. En dan kijken wij vanuit VEGO en vanuit het fonds. VEGO faciliteert, zeg maar. Maar het hulpmiddelenfonds is echt een losstaand iets. Het fonds beoordeelt inderdaad een bepaalde aanvraag. Van oké, is dit inderdaad een aanvraag die je niet via de normale gang zou krijgen, of dat je die inderdaad via het fonds zou kunnen krijgen. Dus dit is wel een heel belangrijk onderwerp wat steeds door de politiek ook en door andere leveranciers door een ondergeschoven kindje blijft. In de zin van dit is wel echt een probleem die nu ook in Nederland gaande is. Want hoeveel mensen zijn er wel niet die een bepaald hulpmiddel niet kunnen bekostigen? Of die er eigenlijk wel recht op hebben, maar die het volgens de huidige wet en regelgeving gewoon niet krijgen. Omdat daar een andere invulling aan gegeven wordt.
Dat is helemaal wat je zegt. En ja, vooral hier wel. Ik denk ook wel dat, volgens mij zijn er ook wel cijfers bekend geweest. Ik bekijk meer vanuit Groningen. Hoor, want hier in Groningen werd wel gezien als bijna een van de armste plekken van alle 12 provincies.
Ja.
En toen ik dat hoorde, ik denk dat het wel een aantal jaar geleden was, ging ik om me heen kijken. En toen zag ik het.
Yeah.
Toen dacht ik, oh shit, is ook zo.
Mm-hmm.
Ja, toch? Ik zie mensen inderdaad bij de gemeente. Ik zie mensen inderdaad bij een bepaalde stichting komen. Om te kijken naar financiën. Of om bepaalde dingen recht te trekken. Of ik ben al eens een keer naar een gemeente geweest. Hier in Groningen, in Hoogkerk. En ik moest mijn kind herkennen. En ik kom de deur binnen. En deze man, en er komt een man binnen naar buiten. En die was zo depri. Hij zei, hey, ik heb net een klein kind gekregen. Hij was gewoon echt boos op een personeel, want het personeel stuurde naar buiten. Ik heb net een klein kind gekregen. Ben net van mijn werk afgekomen. Ik heb nu superveel schulden en ik word straks dakloos. En op dat moment raakte me. Snap je? Dus dat raakte me. En dan ga ik de stad in en ik kijk om me heen en ik zie mensen continu naar me toe komen. En dat heb je misschien wel over heel Nederland. geld komen vragen. Dat je dan op een gegeven moment denkt van, oké, ga ik geld geven of ga ik voor diegene nou wat te eten halen of ga ik kijken naar hulpmiddelen? Mm. Jeetje, toch? Dus op een gegeven moment dacht ik, zei ik tegen de man van, hier heb je mijn geld. En ik heb ook meteen duidelijk gemaakt van, laat dit hopelijk de laatste keer zijn dat ik jou geld geef. En eerst de volgende keer geef ik jou liever eten.
Ja.
In plaats van dat jij waarschijnlijk gaat fietsen naar een coffeeshop. En de meeste mensen die bijvoorbeeld arm zijn, geld bedelen en naar een coffeeshop gaan, die komen uit een bepaald depressie. Of uit een bepaald burn-out, wat je zegt. En die komen er niet meer uit. Of die zijn dierbare mensen verloren. En hier in Groningen zie ik het nu echt in. Ik heb laatst nog bijvoorbeeld foto's gemaakt bij een kappenzak. Ene kant was ik happy. In de zin van, ik heb ze gezien. Mm-hmm. Andere kant had ik te doen met ze. En achteraf gezien had ik spijt dat ik foto's van hen heb gemaakt.
Waarom?
Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen, ze worden gratis geknipt en je maakt er foto's van. En een of andere manier, zij willen er mooi uitzien. En om hun te fotograferen en dan eigenlijk wild op het internet gooien, ik weet het niet. Dat is waarschijnlijk een bepaald feeling. Het kan zomaar zijn dat diegene misschien op een moment zich goed voelt. En uiteindelijk aan het werk komt of een onderdak krijgt. En hij zichzelf terug. Ik heb liever dat die persoon zichzelf verkoopt. Dat hij dakloos is geweest. Dan dat ik voor hem een foto aan het maken was.
Ja.
Ik voelde deze gewoon. Ik dacht van, Dit zit niet in mij. Ik leef met een mens.
Yeah.
Want deze mensen voelen zich gezegend van, hé, haren eraf.
Yeah.
Goed verzorgd voor het eten.
Mm-hmm.
En weet je, foto's maken en dan. Ik heb die foto's heb ik ook direct weggehaald. Ik voelde me daar niet 100%. Nee. Het was ook een. Iemand had me gevraagd. En ik zei, ik ga het wel doen.
Mm-hmm.
Toen ik die foto's maakte en ik keek naar die foto's, ja, raakte me echt.
Yeah.
Ja. Ik heb die foto's wel voor mezelf, maar ik wilde niks meer mee doen. Ik voelde, want heel veel mensen zaten echt zo van, ga geen foto van me maken. Maar anderen kan dat soort van, ja, oké, ik word geknipt, dus het moet wel. Dus als je dat ziet, en je, ja, ik weet niet. Ja, dan raak je helemaal.
Ja, snap het. Nou ja, ook voor het fonds hebben we echt wel heel veel schrijnende situaties gezien.
Sommigen vinden het niet erg. Dat
nee, zeker
ik
niet.
Ik leef met de mensen mee. Dat maakt het misschien mij anders.
Nou ja, en hoe mooi en hoe nobel een bepaalde daad ook is. Wat voor impact wil je ermee maken? En wat zou je ermee kunnen bereiken? Dus ik hoop inderdaad, en ik zie dat nu ook gebeuren, dat met het fonds zeker mensen zijn geholpen met hulpmiddelen, hoe klein soms het gebaar ook is. Maar hoe groot een impact voor iemand anders het kan hebben. Een voorbeeld is dat er een daglichtlamp op een gegeven moment een keer werd aangevraagd. Voor een jongen die geen goed slaapritme had. Dus dat gaf niet alleen problemen met het slapen alleen, zeg maar. Maar gewoon in zijn totale ritme. Dus bijvoorbeeld ook met naar school gaan of voeding. Het was van invloed op van alles. Alleen die ouders die konden een specifieke daglamp, die ook in het slaapcentrum werd gebruikt, waar hij ook onder behandeling was, dat konden zij niet bekostigen. Dus zij konden ook niet daadwerkelijk de zorg thuis leveren die eigenlijk wel werd verwacht. Nou heeft het hulpmiddelenfonds wel dat bij hem gebracht. En als je dan ziet hoe met relatief klein iets je eigenlijk al zo'n grote impact kan maken in zo'n gezin. Ja, ik ben blij dat dat fonds daarvoor bestaat. Absoluut.
Tuurlijk, ik ben ook zeker blij dat er fondsen bestaan.
Ja.
En ik ben ook blij dat we met, inderdaad met bepaalde middelen dat we kleine bijdrage kunnen leveren.
Maar het fonds is pas succesvol op het moment dat hij niet meer nodig is.
Ja.
Dat is eigenlijk ook wel continu een doelstelling die ik voor mezelf voorhoud, zeg maar. Is op het wanneer is mijn rol succesvol? Op het moment dat ik niet meer zelf nodig ben. Dus wanneer is mijn rol als... wanneer is dat fonds in ieder geval succesvol? Op het moment dat hij niet meer nodig is. Want het fonds faciliteert niet alleen in hulpmiddelen, maar het fonds... helpt ook juist om bepaalde vraagstukken en probleemstukken veel meer een podium te geven. Dat daar daadwerkelijk een structurele oplossing voor komt. Want daar gaat het om.
Ja, sowieso.
Ja.
Ja, 100%. Nee, maar ik wil zeggen, ik ben echt blij dat zulke mensen goede dingen doen voor de cultuur. Kijk, mensen met Ebo Jan bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Die podcast heb je natuurlijk ook gecheckt.
Yeah.
Als jij het niet hebt gecheckt, gewoon luister. Maar hij heeft heel goed contact gehad met bijvoorbeeld een jongen. Die heet, volgens mij, Younes. Ik weet niet meer hoe die heet. Ja, Younes heet die.
Mm-hmm.
Maar dat was gewoon een guy. Die presenteerde zichzelf ook van, hey, maar ik neem genoeg met wat ik heb.
Yeah.
En als ik ook kijk naar dat beeld van wat er is gemaakt... die jongen wilde ook echt oprecht gewoon spreker zijn namens de rest.
Ja.
Weet je, daarom zeg ik, sommige mensen vinden het niet erg. En sommige mensen vinden het wel erg. Of die hebben liever dat ze even geen beeld om hen heen hebben, maar dat ze gewoon langzaam kunnen opbouwen. En dat ze even, al is het die familie redden.
Ja.
Snap je?
Nou ja, dat of ook dan kom je wel weer terug bij jezelf. Wat zou je zelf aan je eigen situatie kunnen veranderen?
Ja.
Een heel mooi voorbeeld vind ik, inspireert me vandaag de dag nog. Dat is Niels Schuddeboom.
Ja.
En Niels is helaas inmiddels overleden. Maar een aantal jaar geleden zag ik op Facebook een bericht van een jonge man die net vader was geworden, getrouwd, maar die rolstoelgebonden was, een bepaalde ziekte had en waarbij hij ook in een aangepaste woning woonde daarvoor.
Ja.
En hij vroeg om een tweede bed. En vanuit de zorgverzekeraar krijg je maar één bed vergoed. Dus een hooglaagbed, zeg maar. Dat hooglaagbed van hem, dat stond in de slaapkamer. Maar zijn zoontje die begon te lopen. En hij had wat vaker rustmomenten nodig. Dus hij had zoiets van, hoe fijn zou het nou zijn op het moment als ik in mijn woonkamer een tweede bed had. En dat ik veel meer van het leven van mijn zoon kan genieten. En dat ik niet, die rustmomenten die ik heb, dat ik dan naar mijn slaapkamer zou moeten. Hij heeft het via allerlei wegen geprobeerd. Hij heeft het inderdaad via een leverancier geprobeerd, via de WMO, waar het eigenlijk, het is via een woningaanpassing, via allerlei kanalen. En hij kon het nergens krijgen. Tot hij op een gegeven moment op Facebook een bericht deed van, ik weet gewoon zeker dat ik dat tweede bed zou kunnen en moeten krijgen. Maar jongens, netwerk, ik heb even hulp nodig. En dat bericht zag ik toevallig voorbij komen. En we hadden echt zoiets van, dit is een situatie waar gewoon gelijk een bed zou moeten. Want,
ja, toch?
En dat diegene dat op dat moment ook echt daadwerkelijk nodig had. De volgende dag hebben we gelijk een bed geleverd. En hij heeft nog veel meer. Helaas heeft hij daarnaast, naast de ziekte die hij had, ook kanker gekregen. En heeft hij, na een jaar is hij overleden. Maar dan nog, echt zelfs de laatste keer dat ik hem zag, was hij nog zo continu bezig met werk. Of hoe zou ik anderen kunnen helpen? Of zijn instelling, dat was echt heel inspirerend.
Ja.
Ja. Dus ook, wat zou je zelf kunnen doen om je eigen woongenot of je eigen geluk te kunnen vergroten? Hoe anders je situatie dan menig ander mens ook is. Hij was wel iemand die zo enorm inspireerde door de beperkte dingen die hij kon, hoeveel hij eigenlijk kon bereiken.
Ja.
En dus dat laat wel zien van, als hij dat al kan, wat zouden jij en ik dan wel niet kunnen, bij wijze van spreken. Zouden we, daarom.
Wow. We zijn eigenlijk al, zeg maar, al bijna aan het einde gekomen. Maar ik wil jou wel bedanken dat jij mij vraag stelt. Volgens mij was jij de eerste persoon. Nou, we zijn wel vaker mensen, maar die gewoon
even... Je weet toch, maar normaal leid ik het gesprek, maar jij hebt ook even... Dus, en dat vond ik tof.
Ah,
dat wou ik nog even zeggen.
Dank je wel.
Dus ik zou het zeker niet erg vinden als jij komt in de podcast. Dus gewoon doen. Gewoon, yeah. Hoe meer mensen, hoe beter eigenlijk.
Okay.
I love it.
Mooi.
Maar ja, goed. Ja, het is wel erg. Maar het is niet erg. Ik vind het heel inspirerend dat hij dus via social media... Want social media heeft toch wel positief impact.
Zeker.
Want heel veel denken altijd... Ja, social media is alleen... sommigen noemen het asociale media. Maar goed, als jij dus alleen maar... Tuurlijk, 9 van de 10 dingen wat je ziet op social media... wordt altijd verkocht via brands.
Ja.
Voor geldschieters. Maar er zit ook een stukje realiteit en dat wordt...
Nou ja, ook dat is weer hoe laat je jezelf zien en hoe presenteer je jezelf.
Ja,
wat hij deed is, hij deed een beroep op zijn netwerk. Hij maakte niet gebruik van social media, maar hij deed... Ja, precies, hij deed een beroep op zijn netwerk van... Oké, jongens, ik heb een hulpvraag. Ik gooi de wereld in en ik kijk wel hoe daarop gereageerd wordt. En heel veel mensen vinden dat eng, omdat je jezelf dan op een kwetsbare manier op moet stellen. Maar hoe vaak zie je wel niet dat jouw tijdlijn op Facebook met allemaal fantastische foto's wordt gevuld van mensen die op vakantie zijn of die dan lekker aan het eten zijn of weet ik veel wat. Maar ook daarin heb je zelf een keuze. Natuurlijk heb je überhaupt al een keuze van hoe ga je om met social media? Wil je er überhaupt op zijn, ja of nee? En hoe geef je daar een invulling aan? Maar hoe echt zijn ook de verhalen die je daarop deelt? En ik denk juist de verhalen die je deelt, die dichtbij je staan. En als je dat veel meer impact maakt. En dat je dan ook daadwerkelijk iets voor een ander zou kunnen betekenen.
Ja.
Ja, dat de reis die jij nu doormaakt, dat kan straks een les zijn voor iemand anders.
Goed, zeg maar. Het ligt eraan ook... je hebt ook van mensen die schrijven een hele lange tekst.
Ja.
Waarvan iemand denkt van, oké, tot daar heb ik het even gezien. Ik bewaar deze bericht.
Ja.
En dan komen ze nooit op terug.
Nee.
Soms geef ik ook mensen aan, weet je. Als je echt iets wil, je zoekt hulp via internet. Wees inderdaad dat jezelf zijn. Maar wees ook, zeg maar, houd ook even krachtig. En dat mensen dus gewoon lezen van, oké, hij heeft een probleem met zijn lichaam. Oké, punt 2. Wat heeft hij nodig? Punt 3, waar wil hij naartoe komen?
Ja, precies.
En als je dat heel krachtig kan neerzetten... En het verhaal is bijvoorbeeld in plaats van... lijkt op 6 bladzijdes... kun je ook gewoon bijna een A4 van maken. Ja.
Nou ja, en als je dan een langer iets wil schrijven... maak er dan een mooi artikel of een mooie blog van. Ik doe dat zelf op mijn eigen website. Doe ik dat ook.
Cynthiamavis.nl, toch?
Ja, precies.
Ja.
En nou, een heel mooi voorbeeld als je het inderdaad hebt... van hoe dichtbij blijf je bij jezelf... en hoe echt wil je overkomen... een heel ander voorbeeld, maar daar kom ik nu ineens op. Vorig jaar, echt precies een jaar geleden overigens, vorige week was precies een jaar geleden, heb ik een auto-ongeluk gehad. En ben ik over de kop gegaan met mijn auto. En gelukkig ben ik er zonder schram ben ik eruit gekomen. Natuurlijk hier, nou, wel, maar in ieder geval, ik had niks gebroken. Ik kon alles nog toen ik eruit kwam. En 6 weken later stond ik op het podium bij Vega op het Publieksacademie om daarover te vertellen wat het met mij deed in combinatie, ook vanuit het oogpunt vanuit positieve gezondheid.
Ja.
Wat nou eigenlijk dat maakte dat gebeurde. En ik heb nu zelf ervaren hoe in een klein hoekje een bepaald ongeluk kan zitten. Maar ook, ik heb enorm geleerd in de afgelopen tijd, hoe kijk je er zelf naar? Dus ik kan bij wijze van spreken nu in een burn-out zitten, zeg maar, bij wijze van spreken van, ja, ik heb een ongeluk gehad en dit is gebeurd en dat is gebeurd. Of kijk ik er op een andere manier naar? Dus welk verhaal je er zelf van maakt, dat ligt helemaal bij jou. Dus hoe je naar een bepaalde situatie kijkt.
True. Ja, nou ja, misschien had ik net daarvoor veel over vanuit mijn perspectief bekeken hoe ik het graag wil zien. Maar ja, je hebt inderdaad mensen die... Maar ik geef ook heel vaak aan, hè. Kijk, ik op Facebook bijvoorbeeld zijn mensen altijd geneigd om hele lange teksten te maken. Maar dan heel vaak, precies wat je zegt, maak dan een blog van. En een blog kun je beter maken. Tegenwoordig hoef je niet per se een .nl te hebben. Want je kan ook .blogspot of .tumblr, whatever.
Precies.
En daar kun je dan je verhaal maken. Waardoor dan kun je inderdaad gewoon
beperken. Weet je, ja. Dus dan zijn mensen geneigd van, oh, de website, oh ja.
Ja, en jouw verhaal kan een ander al helpen. En iedereen kijkt op een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld, er staat nu een glas hier op tafel. En die zet ik nu even in het midden neer.
Ja.
Ik zie aan deze kant zie ik een doorzichtig glas. Aan jouw kant zie je een plaatje van Charlie's Angels. Dus we kijken allebei naar hetzelfde voorwerp. Maar we zien het allebei vanuit een ander perspectief.
Ja.
En dat is met elke gebeurtenis ook zo.
Ja, zeker. Wauw. Ja, ik vind het een heel interessant gesprek. Want nu gaan we even over naar het einde van het gesprek. We moeten nu echt een einde aanbreien. Ja. Want volgens mij kunnen we echt gewoon doorpraten als we dat willen. Wat zijn nog de doelen die jij nog wil gaan behalen? Zijn er nog plannen of zijn er nog wat nieuwere dingen wat er aan gaat komen van jou?
Waar nu mijn focus op ligt is, als je het even hebt over mijn eigen bedrijf, zeker het evenement dat eraan zit te komen op 30 oktober.
Ja.
Daar kijk ik enorm naar uit en zal ook zeker inspirerend zijn en ook wel gewoon een persoonlijke doelstelling voor mezelf. Ik vind het zo bijzonder dat ik niet alleen deze sprekers op het podium mag hebben, maar ook lieve vrienden die daar helpen. Dus het is voor mij ook wel echt een heel mooi moment waarin alles samenkomt. We zijn met de Leefstijlacademie echt met prachtige dingen bezig. Met mooie trajecten die lopen. Ja. En het geeft enorm veel energie om te werken met mensen die, die een beetje gelijk-minded zijn. En, en waar je wat niet als werk aanvoelt. Dus wat echt gewoon meer als haast een hobby voelt of een passie of iets dergelijks. Dus voor mij, ik heb niet specifieke doelen die ik wil behalen, maar juist dat behouden en dat vergroten eigenlijk. En daar stabiliteit in krijgen. En ja.
Oké, laten we het nog anders zeggen. Wat is je biggest wish?
My biggest wish? Wauw.
Zowel beroep als persoonlijk.
Ik vind het een hele moeilijke vraag.
Ja, weet ik.
Ja, weet je.
Omdat je veel vanuit passie en beroep, dus ik ben...
Halverwege stelde je een vraag van... sta je soms eens wel stil bij wat je tot nu toe allemaal bereikt hebt? Dat vroeg je halverwege.
Dat besefmoment, toch? Ja.
Dat besefmoment, inderdaad. En... eigenlijk is dat misschien nu ook wel een beetje dat ik gewoon... ik realiseer me enorm waar ik... als we het er nu zo over hebben, waar ik vandaan kom en waar ik vandaag de dag sta. En mijn biggest wish is eigenlijk dat de dingen die ik doe... dat die misschien nog wel keer 10 zijn. En dat ik mag blijven werken met de mensen die ik doe. En dat niet als werk aanvoelt. En dat ik gewoon dicht bij mezelf blijf staan.
Oké.
En dan alles wat op mijn pad komt, dat zijn allemaal mooie cadeautjes.
Ik denk dat dat de perfecte afsluiting is.
Ja.
Ja. Cynthia, bedankt.
Jij bedankt.
En voor meer informatie, check cynthiamevis.nl. Link staat sowieso in de beschrijving. En ik hoop je gauw weer te zien.
Ik hoop het ook.
Ja. Hoi. Hey, te gek.
Dank je wel.
Dit was de Balans Podcast en tot de volgende keer.
Nou, gesprek met Cynthia Mevis zit er alweer op, dames en heren. Bedankt voor het streamen. Bedankt voor die support. Ik ben hartstikke blij dat jullie hebben gecheckt. Als jullie zoiets hebben van... hey, ik kan mezelf hierin relaten... of ik hou me bezig met muziek of andere dingen... laat het even weten, want alle links staan in de beschrijving. Yes, I'm signing off. Vergeet niet te abonneren. Elk support is mooi meegenomen. Check jullie bij de volgende episode. De Balans Podcast.